Welkom bij Happy Hooggevoelig. Mijn naam is Marianne van der Werf en in deze podcast wil ik je inspireren om voluit van het leven te genieten. Wil je ook leren hoe je vanuit je innerlijke kracht en gevoeligheid met minder inspanning meer geluk kunt ervaren? Heb je zin om positief, energiek en vrij van onzekerheid en angst door het leven te gaan? Dan is deze podcast voor jou bedoeld. Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee?
Ja, tijd voor een nieuwe podcast. Ik hoop dat ik een plekje hier nu heb waar jullie de storm niet horen, want ik weet niet hoe het bij jou is. Het is nu dinsdag dat ik deze podcast maak en het stormt bij het leven. Ik denk dat het echt wel weer windkracht 8 is. Ik ben best wel al veel buiten geweest. Ik moest er net de paarden het land uit zien te krijgen en die hebben vers gras, dus die wilden iedere keer rennen ze terug. Dus dan moest ik weer tegen de wind in en dan weer met de wind mee ze proberen mee te krijgen. Nou ja, dat was op een gegeven moment ook race en stijgeren met je kan enorm stijgen. Dat maakte het overigens wel wat leuker en wat avontuurlijker. Want verder, vroeger kon ik echt wel naar het strand gaan. Dan dacht ik, oh, lekker uitwaaien. Maar nu ben ik blij dat ik binnen zit. En ik ben aan de andere kant van het huis gaan zitten dan waar de wind is. Dus ik hoop maar dat je hem niet hoort gieren en dat de opname wat rustig is. Voor mij liggen een heleboel briefjes. Vaak doe ik een podcast uit mijn hoofd. Maar vandaag heb ik een hoop briefjes neergelegd, omdat ik veel informatie vandaag aan jullie wil geven. Deze podcast gaat namelijk over denkfouten. Wat ik heb gemerkt is, ons brein werkt natuurlijk wat anders. En sowieso zijn denkfouten mensen eigen. Iedereen maakt bepaalde denkfouten. Maar ik wil hier vandaag dieper op ingaan, omdat ons brein toch wel wat anders werkt. Wij meer informatie bewust opnemen. Normaal gesproken is het doordat alles gefilterd wordt zo'n 10% wat we bewust opmerken. En dat wordt al gefilterd naar waar we onze aandacht al op hebben gevestigd. Maar als dat filter natuurlijk minder werkt, dan nemen wij meer bewust op. Waardoor dus ook de kans op die overprikkeling altijd groter is. Maar dat maakt ons ook wat gevoeliger voor andere valkuilen in de vorm van denkfouten. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Je moet het zo zien, er is een heel groot gedeelte wat er binnen, normaal gesproken, via de zintuigen waarneembaar zou zijn, wat we niet nodig hebben. En dat wordt dus gefilterd, want wat we wel nodig hebben, waar we onze aandacht, onze focus naartoe hebben, daar worden we bewust van gewaar. En dat andere gedeelte wordt onbewust in ons onderbewustzijn opgeslagen. Dat maakt ook dat je soms ineens ergens aan denkt waarvan je niet weet dat je het wist. Of dat je iets te binnen schiet of dat je ergens achter kunt komen. En dat je denkt van, wow, dat zat diep weg, maar ik weet het weer. He, dan kun je dat oproepen als het ware. Maar bij ons komt er meer binnen. Vandaar ook dat we altijd die meer tijd moeten hebben om te verwerken en om te ontprikkelen. De kans van overprikkeling is ook groter. Maar daardoor zijn we ook door dat buitencontextueel denken, dat we out of the box kunnen denken, we zijn doordat er meer binnenkomt in staat om betekenis en grip te halen uit situaties of dingen die andere mensen gewoon aannemen. En je zult dat waarschijnlijk merken dat er tegen gezegd wordt, jij denkt overal altijd over na. Of situaties waar een ander totaal niet over nadenkt en het voor waar aanneemt of niet waar, of er überhaupt niet over nadenkt, dat dingen zijn die jou bezighouden en waar jij vragen over hebt. En op een moment dat je dus meer nadenkt over dingen, heb je ook meer informatie tot je beschikking om daar iets mee te doen. En op een moment dat dat positieve informatie is, He, dat je in een positieve denkspiraal als het ware is. Krijg je dus geen 10%, maar misschien 15 of 20% aangeboden bewust wat die mening in wezen bevestigt. De denkfout, de eerste denkfout wordt op een moment dat je dat er meer informatie binnenkomt wat jij dus voor waar aanneemt, terwijl het niet waar hoeft te zijn. Maar die bevestiging maakt wel dat als het negatieve informatie is en je krijgt daar veel meer over binnen, dat je automatisch daar een gevolgtrekking uit trekt en ook verwacht. Je gaat niet meer onderzoeken of het waar is. En je komt daardoor dus in een makkelijker in een neerwaartse spiraal terecht. Omdat je alle informatie die je bewust ontvangt, niet meer onderzoekt, maar als bevestiging aanneemt van zie je wel dat het zo is. En dat zorgt dus voor een neerwaartse spiraal. En dat maakt ook dat we gevoeliger zijn voor om weg te zakken richting een depressie, om weg te zakken in piekergedrag. Zometeen kom ik daar nog verder op terug in die piekergedachte bij een andere denkfout. Dus het is essentieel om altijd te onderzoeken van hey, de gedachten die ik nu allemaal binnenkrijg, die mijn hypothese bevestigen, zit daar ook nog een andere kant aan. Want je brein werkt op die manier. Die gaat bevestigen waar jij de aandacht aan geeft. Daarvoor zeggen ze ook, alles wat je aandacht geeft, groeit. De wet van de aantrekkingskracht. Dan krijg je die self-fulfilling prophecy natuurlijk. En dan kom ik eigenlijk ook bij de tweede denkfout. Is dat wij vaak zonder erbij na te denken een huidige situatie projecteren naar de toekomst. Dus jij maakt ergens een verhaal van en het is zoals het is. Als ik naar een verjaardag, je bent bij een verjaardag geweest en je bent overprikkeld geraakt en automatisch ga je dan een koppeling leggen, verbinding leggen, wat andere mensen dus vaak niet doen. Maar je gaat een negatieve connectie leggen van, hey, verjaardag betekent automatisch overprikkeling. Terwijl in wezen kunnen er nog meer dingen meegespeeld hebben. Het kan zijn dat je al moe was. Het kan zijn dat het gezelschap een negatieve energie bij zich had. Het kan zijn dat je de dagen daarvoor ook al druk was geweest. Het kan zijn dat je in je menstruatiecyclus net tegen je menstruatie aanhangt. Het kan zijn dat je niet helemaal fit bent. Er kunnen nog veel meer factoren meegespeeld hebben. Maar jij trekt de conclusie, verjaardag betekent automatisch overprikkeling. Dan ga jij de huidige situatie projecteren naar de toekomst. En dan ga jij concluderen dat ook in de toekomst alle verjaardagen automatisch zullen zorgen voor overprikkeling. Dat maakt ook dat je maakt het daarmee ook heel zwaar. Want als jij ervaren hebt dat je door je hooggevoeligheid ergens tegenaan loopt en je hebt een bepaalde conclusie getrokken dat dat bijvoorbeeld door je hooggevoeligheid alleen maar komt, dan krijg je ook dat je altijd in datzelfde gedrag blijft hangen of dat je dus situaties gaat ontlopen of gaat vermijden. Ik heb dat bijvoorbeeld wel ook met drukke events bijvoorbeeld, dat ik ook in die denkfout de neiging krijg om het te vermijden. Terwijl als ik goed voor mijzelf zorg daarin, als ik in mijn eigen ene bubbel probeer te blijven, als ik zorg dat ik goed uitgerust word, als ik de tijd in acht neem, als ik daar rondomheen bepaalde voorwaarden schep, kan ik best naar een heel druk event, kan ik best naar een concert. Ik zorg gewoon bijvoorbeeld dat ik de dag daarop vrij ben om weer tot mezelf te komen. Maar dat hoeft geen dagenlange consequenties te hebben. Dus kijk in een bredere context dan dat je automatisch situaties projecteert naar de toekomst. Want dan heb je ook het gevoel, het komt nooit meer goed. Ik voel me nu zo rot. Zo blijf ik me automatisch denk je dan zo blij, oh, het komt nooit meer goed, zo blijf ik me altijd voelen. En ik zal altijd wel me terug moeten trekken. Ik zal altijd wel moeite hebben met contact. Ik zal altijd wel in een groep het slecht doen. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar je krijgt dan zo'n verslagen gevoel. En je focust op het probleem, terwijl het probleem helemaal niet zo groot hoeft te zijn. En je trekt conclusies en je geeft betekenis aan dingen die misschien onschuldig zijn. Die misschien niet relevant zijn. En dat komt ook weer doordat je veel verder doordenkt. Veel meer bezig bent met dingen er rondomheen. Die jij gaat gebruiken om je conclusie te trekken. Terwijl ze misschien helemaal niet relevant zijn. Een mooi voorbeeld vind ik. Is dat je bijvoorbeeld op je werk zegt jouw werkgever, kun je straks even naar mijn kamer komen, want ik wil even iets met je bespreken. Een collega denkt daar misschien niet over na en die denkt, oh, ik moet zo even naar de stoel, want ze wil iets bespreken. Nou, ik ben benieuwd wat het is, punt. En dan kom jij met je brein. Oh jee, wat zou er zijn? Later moest ook een collega komen en die kreeg niet zo goed nieuws. En, oh, jeempie, 3 weken geleden heb ik toen die en die situatie gehad. Straks gaat ze daar iets over zeggen en is ze daar ontevreden over. Of, oh, nee, hè, dat is er misschien straks wel weer de volgende die weggaat. Straks gaat zij ook weer weg. Of, aan het eind van over 3 maanden loopt een contract af. Ze zullen toch niet. Nou, dat is wat je brein doet. Omdat je zoveel informatie tot je beschikking hebt, ga je dus allerlei dingen erbij halen. En dat kun je in zo'n situatie doen. Dat kun je met je partner doen. Dat kun je bij je kinderen doen. Dat kun je met jezelf ook doen. En in het verlengde daarvan kom ik bij de derde denkfout. Je doet het vaak ook in het maar terug herkouwen van iets wat je bijvoorbeeld besproken hebt met iemand. Of iets wat een paar weken geleden gebeurd is. En dan ben jij daar nog heel erg mee bezig. En omdat jij daar zo door geoccupeerd bent, denk je automatisch dat een ander ook de hele tijd met jou bezig is. En dat is helemaal niet zo. Mensen zijn voornamelijk met zichzelf bezig. En met hun eigen issues. En met wat er om zich heen gebeurt. En wat voor jou nog relevant is, waar jij 3, 4, 5, 6 dagen over loopt piekeren, daar zijn bij de ander alweer zoveel dingen overheen gekomen. Die weet dat niet meer. Ja, maar soms zegt er misschien wel een vriendin van je tegen jou, weet je nog toen? Oh nee joh, meid, dat ben ik al lang vergeten. Zij denkt dat jij daar nog steeds actief mee bezig bent. Maar zo is dat voor jou ook. Als jij iets tegen een collega hebt gehad wat niet zo, wat een vorm van feedback was of kritiek was, of je zat niet lekker in je vel en je was een beetje kort af, dan kun jij daar 6 dagen of 2 weken later bij wijze van spreken nog last van hebben. Of denken dat jouw collega daar nog steeds last van heeft. En dan ga je ook je collega's kennen en dan denk je ineens, oh, ze doet toch wel wat anders. En oh, ze kijkt wel wat anders uit haar ogen. Dan gaat jouw brein, gaat onschuldige situaties, dat is ook een denkfout, die gaat onschuldige situaties dus selecteren alsof het gevaar is. Bij jou komt daar stress rondomheen kijken. Terwijl jouw collega daar helemaal niet meer mee bezig is. Je partner, noem maar op, die is daar helemaal niet meer mee bezig. Die is al lang doorgegaan, want je denkt dat het dan, voor jou draait het om jou, maar voor de ander draait het om die persoon. Dus denk niet dat een ander heel erg nog met jou bezig is. Oh, dat is mijn andere telefoon, dat is niet bij deze. En jij herinnert je al je fouten, je blunders, je dingen die in jouw ogen verkeerd zijn gegaan van maanden, maar de mensen om jou heen niet. De vierde denkfout. En die is wel een beetje paradoxaal. Ik moest daar zelf, toen ik het een tijd terug las of erover hadden, moest ik daar ook wel om lachen. Wij denken onwijs veel na. En enerzijds is dat ook zo. En toch denk je vaak te weinig na. Op de goede manier. Want als je stress ervaart, als er dus overprikkeling om de hoek komt kijken, of als je ergens nerveus van bent doordat er zoveel in je brein gebeurt, doordat je al in een bepaalde denkmodus zit. Wat er dan gebeurt bij stress, dan werkt je brein niet meer zo goed en dan schiet je brein gelijk naar de worst scenario. Je brein schiet naar, dit is de conclusie, dit gaat er gebeuren, dit is het gevolg en daar blijf je in hangen. En dan kom je niet meer op het idee dat daar nog een heel grijs gebied is of dat daarna nog weer iets anders kan gebeuren. Wat ik aan het begin aanhaalde, jij gaat naar een verjaardag of naar een feestje. En je denkt, zoveel mensen. Ben ik weer helemaal overprikkeld, weken ziek. Of de dagen van slag. Je schiet helemaal in de stress. En dan blijf je daarin hangen. Ik moet daar naartoe, ik raak overprikkeld. Als het maar goed komt. Dat is een trigger. Maar dat daar nog een heel verhaal achter zit. Of ook, misschien is dit nog een mooier voorbeeld. Dat je je grens ergens aan wil gaan geven. Maar dat je vroeger hebt ervaren dat daar een confrontatie uit ontstond. Dan schiet je gelijk in die, dat wordt een confrontatie. Of, dat wordt moeilijk. Dat wordt lastig. Ik hoor cliënten dat zo vaak zeggen. Dat wordt lastig. En dan blijven ze helemaal hangen in, dat wordt moeilijk, dat wordt lastig. En daar haak ik dan met de therapie dus op in, dat ik vraag, welk stukje maakt het lastig? Wat is lastig? Maar wat voor tools heb jij in handen om daarmee om te gaan? Want je koppelt hem vaak nog aan vroeger, dat je handelingsverlegen was, dat je niet kunt reageren. En dat is in wezen, haak ik gelijk in op denkfout 5, die ik als 5 had. Dan denk je ook dat je je emoties dus nog niet kunt reguleren. Maar je denkt nog als dat meisje. En je denkt niet na over hoe je het kunt aanpakken. Hoe je daar vervolgens mee kunt omgaan. Hoe je voor jezelf daarna kunt zorgen. Wat een alternatief is voor een confrontatie, dat je er misschien wel een heel mooi gesprek over krijgt, of dat die ander wel oké is met jouw grens, of dat die grens wel aangeeft wel eens heel goed zou kunnen voelen, of dat die nee tot een hele grote opluchting zou kunnen leiden. Daar denk je eigenlijk helemaal niet over na, omdat je door die denkfout schiet in het slechtste scenario, de rampage, en niet meer. En daarin denk je dus te weinig, want je denkt alleen maar aan de conclusie die je trekt, maar je denkt niet meer verder door over alle mogelijkheden die daar rondom zitten. En deze is dus duidelijk gerelateerd aan een pijnplek van vroeger. Sla ik volgens mij eventjes nummer 4 over. Nee, dit was al nummer 4. Ja, dan kan ik gelijk heel erg mooi dus naar nummer 5. Want je denkt dan dus dat je niet met je emoties kunt dealen. Dat je weer die machteloosheid en die onzekerheid voelt. Dat kan. Maar jij bent nu volwassen. Dus je kunt wel met je emoties dealen. En je kunt hulp vragen. Je kunt naar iemand toe gaan om je verhaal kwijt. Je kunt ademhalingsoefeningen doen. Je kunt je emoties reguleren. Je kunt een weerwoord geven als je rustiger wordt. Je kunt allerlei tools ontwikkelen om daar wel mee om te gaan en dat stuk nazorg te geven of het op een bepaalde manier brengen waardoor er helemaal geen confrontatie komt. En jij bent, en als je dat niet bent in staat om met je emoties om te gaan, doe daar dan wat mee. Want als volwassene, ook al heb je het vroeger niet geleerd, kun je alsnog leren om met je emoties om te gaan. Om je stress te reguleren, om triggers op te heffen en los te koppelen. Er zijn zoveel mogelijkheden, heb ik natuurlijk al in eerdere podcasts genoemd. Er is zoveel wat allemaal mogelijk is. En dan ga ik weer naar mijn briefjes kijken, want volgens mij ben ik een heel eind inmiddels. Ik ben ook al een tijdje bezig. Die heb ik gehad. Dat zat iedereen met je bezig. Ik zit even hard op te denken hoor. De optelsom van de huidige ervaringen. Dat afdenken dat we juist wel door moeten denken. En wat ook belangrijk hier nog bij is, dat staat niet op een briefje. Dat je je beseft dat als je in die stress zit, dat denken minder goed werkt. Dus als je je opgefokt voelt, als je al overprikkeld bent, probeer dan eerst juist even die aandacht te geven aan je lichaam. Want dan kun je wel in een andere context gaan denken. Als je lichaam weer rustig is, wanneer je hartslag weer normaal is, wanneer je ademhaling weer rustiger is, wanneer je een verlengde uitademing. En dan voel je op een gegeven moment van, hey, het wordt weer rustig in mijn lijf. En dan ga je eens kijken van, hey, ben ik nu bezig met een denkfout? Ben ik nu eigenlijk aan het projecteren naar de toekomst? Denk ik nu dat ik mijn emoties niet aan kan, maar ik heb wel al tools in handen. Ben ik nu aan het denken voor de ander, dat ik nu maar aan het herkauwen ben en daar nog zo mee bezig ben en automatisch denk dat de ander waar het om gaat, dat die dat ook nog aan het doen is? Ben ik overhaaste conclusies aan het trekken, aan het generaliseren? Ben ik er nu van alles aan het bijhalen, terwijl als ik sec naar de situatie kijk en even naar de feiten kijk, is het een veel eenvoudigere versie dan dat ik er nu met al mijn verbindingen, met mijn associatievermogen ervan maak. Soms is het gewoon zo, ik zal nooit vergeten dat ik zakte voor mijn theorie-examen voor de motor, voor mijn motorrijbewijs. Keer op keer. En ik dacht, nou, het gaat mij nooit lukken. Totdat mijn vriend zei, je moet gewoon lezen wat er staat en niet zo moeilijk denken. Hij zegt, want dan gingen we samen zitten. Mijn huidige partner toen was motorrijinstructeur. En dan had ik een fout en dan zei hij, hoe kom je nou bij dat antwoord? Ik zeg, ja, weet je, ik zeg, dat en dat kan er gebeuren. Dat en dat kan er gebeuren. Stel je voor dat, dat en dat. En toen zei hij, kijk nou eens naar het plaatje. Wat zie je? Wat voor borden zie je? En hoe is de situatie? Ik zeg, ja, dan is het dat antwoord. Ja, zegt hij, dat is het. Maar jij gaat er van alles bij halen en hele eigen scenario's bedenken en een hele nieuwe situatie creëren. Zij willen het antwoord op de vraag die bij het plaatje hoort. Nou, dat was dus een heel mooi voorbeeld van hoe het bij ons kan gaan, waardoor we dus in die valkuil van denkfouten stappen. Ik denk dat dit een mooie is om mee af te sluiten. Ik ben benieuwd of je hier veel aan hebt, of je jezelf erin herkent. Ik vind het altijd vreselijk leuk om te horen hoe je de podcast ervaren hebt. Ik vraag ook tegenwoordig steeds, en ik krijg gelukkig daar ook wel reacties op. En als je een vraag hebt, stel hem gewoon even. Als je een onderwerp hebt voor een podcast, laat het me weten. Laat me ook weten, even in een appje of in een reactie wat je van de podcast vond, of die helpend is, want het helpt mij namelijk ook om de onderwerpen uit te diepen waar er de meeste behoefte aan is bij hooggevoelige personen. Een beetje buiten de reguliere thema's die al ontzettend veel aan bod komen, want dat heb je hopelijk ook wel gemerkt, dat ik net wel altijd op zoek ben naar een wat diepere laag die wel relatie heeft met hooggevoeligheid, maar die wat verder gaat dan alleen maar de kenmerken van hooggevoeligheid. Maar wil je hem juist wat eenvoudiger, heb je juist enorm behoefte aan wat meer praktische tips om met bepaalde dingen om te gaan, laat het me weten. Want dat is ook wel eens mijn valkuil, dat ik ook denkfouten maak. Dat ik bijvoorbeeld weet dat iedereen al bepaalde dingen weet. Of dat iets wat voor mij heel erg gewoon is, dat voor iedereen inmiddels wel gewoon is. En dat is mijn grootste valkuil. Ook als het gaat om associaties en diepgang. Dat ik wel eens een onderwerp misschien pak wat nog een beetje ver van je bed is. En laat me dat dan ook echt weten. En connect met mij. En zoek me. Want die verbinding vind ik zo fijn. Om de verbinding met jou te hebben. Met de andere hooggevoelige mensen. Want met elkaar kunnen we zoveel.
Dank dat je luisterde. Nou,
fijn dat je luisterde. En tot de volgende podcast.
Heeft deze podcast,
hoop
je
ik.
Nieuwe inzichten Doeg. Gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zienswijs.nl. Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?